Kerstfeest. En dan zit ik hier tussen een stel broeders en zusters die er alles al van af weten. En dan denk je, waar zal het vanavond over gaan? Ja, over het kerstgebeuren. Een magazine een beetje door de ogen van Jozef. En misschien hoort u het ook iets anders dan dat u het al 40 jaar gehoord hebt. Dat zou ook zomaar kunnen. We zullen letten wat op wat details. Nou moet ik heel eerlijk vertellen, ik vind kerst heel mooi. Want zonder de geboorte van de Heer Jezus was er nooit een kruisiging geweest. En nooit een opstanding. Maar als ik heel eerlijk ben, ik zou liever hebben over de opstanding vandaag. Over het paasfeest. Ja, nou dat komt dan ook wel aan de orde. Let er maar op. We gaan lezen uit de Matteüs. Matteüs vanaf vers 18. Het eerste hoofdstuk. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Dan nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zei, Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeten gesproken heeft, toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel des Heeren hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw tot zich, en hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had, en hij gaf hem de naam Jezus. Gaan we verder met hoofdstuk 2, vers 11. Hoofdstuk 2, vers 11. En zij gingen het huis binnen, dat zijn de wijzen uit het oosten, ze gingen het huis binnen en zagen het kind Maria, zijn moeder, het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En hij, ze ontsloten hun kostbaarheden en bood hem geschenken aan, goud en wierook en mirre. En van Gods wegen in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug. En toen ze weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verscheen Jozef in de droom en zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte en blijf al daar, totdat ik het u zeg. Want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte. Ga ik verder met vers 14. Dat heb ik al gelezen, zie ik. Dan ga ik verder met vers 19. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel des Heren verschijnt in de droom aan Jozef in Egypte. En hij zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder en reis naar het land Israël. Want zij, die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. En hij stond op en nam het kind en hij nam het kind en zijn moeder en kwam in het land Israël. Tot zover de schriftlezing. Er komen er misschien nog wel meer, maar dat weet ik nog niet. Kerstnacht omstreeks het jaar 6 voor Christus. Zo'n 15 maanden daarvoor stond de oude priester Zacharias voor het reukofferaltaar in het heilige in Jeruzalem. Het was toen net voor het Pinksterfeest. Dat weten we omdat Zacharias tot de priesterorde Abia behoorde. En die had in de achtste week van het nieuwe jaar dienst. engel Gabriel, die deed Zacharia de mededeling dat zijn onvruchtbare vrouw Elisabeth een zoon zou baren. Zo 9 maanden later werd Johannes geboren. Het was toen op of om nabij het Purimfeest. Als je de lofzang van Zacharia leest, dan zou je erachter komen dat het bijna niet anders kon of Johannes werd geboren tijdens of op het Purimfeest. Men dacht er dan aan dat de Joden in de tijd van Mordechai en Esther door de Jodenhaters zouden worden uitgeroeid. En God had verlossing gegeven in die tijd. Het Purimfeest. Een half jaar later vond er weer een geboorte plaats. Dat was Yeshua, Jezus. Toen was het Loofhuttenfeest. Je kan het zo op je vingers natellen. Het Purimfeest, Pinksterfeest, Purimfeest. 9 maanden daarna, 6 maanden daarna, want ik moet goed zeggen, toen Johannes geboren werd, was Maria ongeveer 3 maanden in verwachting. En 6 maanden na het Purimfeest was het Loofhuttenfeest. Wij vieren vandaag het kerstfeest. Maar in december, op 25 december, liep er niet 1 schaap meer in het veld. Want het was dan in Bethlehem, in die woestijn daar, de regentijd. En direct na het Loofhuttenfeest werden de schapen van het veld gehaald. Maar in de tijd van Jezus' geboorte hielden de herders de nachtwacht over de kudde. Ze waren toen nog in het veld. Het was druk in Bethlehem. Waarom? Logisch. Het was Loofhuttenfeest. En in Jeruzalem, daar kwamen duizenden Joden om daar het Loofhuttenfeest te vieren. En Jeruzalem was dan vol. En dan weken ze wat uit naar een plaats die wat dichtbij lag en dat was Bethlehem. Jozef van Nazareth was daar ook. En zijn hoogzwangere vrouw had hij meegenomen. Het was in dat afgelopen jaar, was er heel wat gebeurd. Jozef was ondertrouwd met een veel jongere Maria. Nou zijn er ook buiten Bijbelse bronnen die informatie geven. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is niet goed. Nou, de Bijbel verwijst zelf op heel veel plaatsen naar buiten Bijbelse bronnen, naar zogenaamde apocryfe boeken. En in een van die apocryfe boeken, die zijn niet goedgekeurd door de officiële kerken, maar daar staat in dat Jozef weduwnaar was. En 6 kinderen had. En zelfs de namen zijn bekend in die apocryfe boeken, hoe die kinderen heten. Judas, Jozef, Simon en Jacobus, en dan 2 dochters... Dat was Lysia en Lydia. Deze gegevens zijn gevonden in een oude urn, in zo'n pot in Egypte. En daarin stond dat toen Jozef weduwe werd en daar een klein jongetje was, Jacobus, ja, had hulp nodig. En de 12-jarige Maria, die werd hulp in de huishouding. En omdat zij nogal gek was met dat jochie Jacobus, wordt ze in de Bijbel ook de moeder van Jacobus genoemd. Ze had daar een betrekking op. Dus die gegevens zijn gewoon gevonden ergens in een urn in Egypte. Of het waar is? Nou, het zou zomaar kunnen. In die urn staat ook, nee, er staat in een ander apocryf boek, in het leven van Jozef de Timmerman, dat toen Jezus 19 jaar werd, toen stierf zijn pleegvader, Jozef. En dat is niet zo helemaal verwonderlijk, want als je de Bijbel leest, de 12-jarige Jezus, dat weten we wel, in de tempel, toen hij daar met de fariseeën sprak, toen was Jozef nog in leven. Maar daarna lees je niks meer van Jozef. Wel van zijn moeder Maria, want die was veel jonger, maar niks meer van Jozef. Goed. Ze waren ondertrouwd. Ondertrouwd zijn toen was hetzelfde als getrouwd zijn nu. Er was aan alle juridische aspecten voldaan. Wettelijk waren ze getrouwd. Maar zoals de gewoonte was in het oosten, zorgde de man dan dat de huisvesting geschikt gemaakt werd om zijn ondertrouwde vrouw daarin te kunnen huisvesten. En hij moest dat naast zijn normale dagelijkse leven doen, zijn dagelijkse werk, dus dat kon wel eens een jaar duren voordat alles in orde gemaakt was. Ze waren dus getrouwd. We hebben het gelezen in Matthäus 1, dat de engel, heel nadrukkelijk, Maria zijn vrouw noemt van Jozef. En Jozef ging zijn vrouw ophalen. Zo gebeurde dat. En dat gebeurde dus in dat jaar daarvoor. Jozef was bezig naast zijn timmermanswerkzaamheden de huisvesting voor Maria in orde te maken. En Maria woonde nog in het ouderlijk huis. Als jonge vrouw. Daar kun je wel zeker van zijn. En toen was er bij Maria iets gebeurd. Nee, dat wist Jozef niet. Maar Maria wel. De engel Gabriel was bij haar gekomen. En die had haar verteld van Maria, je zal een kind krijgen. En hij had er ook bij verteld, die engel. Je bloedverwante, Elisabeth, waarschijnlijk een tante, je oude tante. De hele familie wist natuurlijk dat ze onvruchtbaar was. Want er was nooit een kind geboren. Je tante is al ruim 5 maanden in verwachting. Als een teken dat het kind wat Maria zou krijgen, dat bovennatuurlijk, ik kom er direct nog even op terug. Hij liet het met een teken zien met een ander bovennatuurlijk iets. Een oude vrouw die nog een kind zou krijgen. Ik kan je zo voorstellen dat ze dat tegen Jozef gezegd heeft, dat de tante, dat die in verwachting was, al ruim 5 maanden. En die woonde in Judea, zo'n 100 kilometer meer ten zuiden van Nazareth, waar Maria woonde. En ze zal tegen Jozef gezegd, ik heb vernomen dat mijn tante in verwachting is. Al ruim 5 maanden. En ze is oud. En ze kan hulp gebruiken. En vind je het goed dat ik ze ga helpen? Ze heeft Jozef verder niks verteld wat de engel Gabriel allemaal tegen haar gezegd heeft. En dan ging ze. Met spoed, met haast, u kunt dat lezen in Lucas' evangelie. Met haast ging zij naar het bergland van Judea. Waarschijnlijk Ein Karim, vlakbij Jeruzalem. Na 3 maanden kwam Maria terug in het ouderlijke huis. En Jozef, haar ondertrouwde man, zag het gelijk. Ze was in verwachting. We kunnen ons de gemoedstoestand van Jozef wel enigszins voorstellen. Alles was geregeld. Juridisch was alles in orde gemaakt voor het huwelijk. En nu bleek ze in de afgelopen maanden ontrouw geweest te zijn. Er was overspel gepleegd. Ja, Jozef zag dat. Wat had hij naar de verlangd in die 3 maanden? Uitgezien naar haar komst. En dan in die situatie. En volgens de wet van Mozes had hij haar kunnen laten stenigen. Maar de barmhartigheid, die was groter dan zijn rechten. Hij hield van Maria. En hij zag het zo voor zich. Kennelijk had ze een jongere man ontmoet. En hij wilde haar geluk niet in de weg staan. Hij wilde niet volgens het recht laten handelen. Maar in zijn zelfopofferende liefde verloochende hij zichzelf. En hij dacht, als ik er nou stilletjes tussenuit knijp, dan kan Maria verder gaan met die andere man. Ik uit Nazareth weg. En laat Maria dan maar doorgaan met die andere man. Er moet een engel aan te pas komen. Dat hebben we gelezen. In Matthäus 1. Er moet een engel aan te pas komen om de situatie uit te leggen. Hoe het is met Maria. Nee, Jozef. Maria is niet vreemd gegaan. Die engel spreekt hem aan. die spreekt hem aan met Jozef, zoon van David. De beloofde Messias. Die zal uit Maria geboren worden. Zij mag de moeder zijn van Yeshua. En jij mag de pleegvader zijn. Jij mag de juridische vader zijn. Jij bent uit het geslacht van David. Het geslacht van Juda. En door jou, Jozef, mag de Messias uit het geslacht van David geboren worden. Jij mag hem ook de naam Yeshua geven. God verlost is verlossing. En Jesaja heeft het al gezegd. Al zoveel eeuwen daarvoor. Dat zijn moeder maagd zou zijn. Nee, Jozef. Maak je niet ongerust. Maria die heeft een kind gekregen. En daar heeft de Allerhoogste voor gezorgd. Wat een edelman was Jozef. Kunt u zich dan voorstellen, die schok die Jozef kreeg. Eerst zien zijn vrouw in verwachting van een ander. En vervolgens te horen krijgen, Jozef, er is niks aan de hand hoor, in die zin. God zelf heeft daarvoor gezorgd dat ze in verwachting is. En je ziet hem, hij gelooft het er stond. Hij gelooft die engel. Wat een godsman is die Jozef. Die eenvoudige timmerman. Hij gelooft die engel. Iets wat bovennatuurlijk heeft plaatsgevonden. Dat gelooft hij. En hij mag zelfs aan de gegevene des vaders de naam Yeshua geven. En wat doet Jozef? Hij handelt overeenkomstig zijn geloof. Hij stapt huis uit. En hij gaat naar de ouderlijke woning van Maria. En zegt, Maria, kom gauw bij mij thuis wonen. Want daar hoor je. Ik ben je man. En jij bent mijn vrouw. En we zullen samen optrekken. Samen optrekken. Met het kind. Optrekken. Wat weten we eigenlijk van Jozef? Nou, als je het geslachtsregister bekijkt in Matthäus 1... Daar zie je dat zijn vader Jacob heet. Jacob heet. Jacob, aartsvader Jacob. En onderkoning Jozef. Precies die volgorde zit erin. Hij woonde in Nazareth. Nou, ze zeggen dat is niet abnormaal. Nou, dat is wel abnormaal. Want zijn erfdeel lag in Bethlehem. Daar lag zijn erfdeel, want hij was uit het geslacht van David. Daar lag zijn erfdeel. En je kan je afvragen, waarom woonde die eigenlijk in Nazareth? Nou, omdat de hemelse regisseur dat zo bepaald had. Want die had Maria op het oog. En die heeft ze daar aan elkaar gekoppeld. Maria en Jozef in Nazareth. En hij stamde uit het koningshuis van David. Ja, daarom was zijn erfdeel ook in Bethlehem. En hij was rechtschapen, betrouwbaar en zorgzaam. Dat was Jozef. Zo typeert de Bijbel hem. Hij was een rechtschapen man. Hij kon recht staan voor het aangezicht van zijn God. Hij wilde zijn God in alles welgevallig zijn. Natuurlijk heeft Maria Jozef verteld van de ontmoeting die ze gehad had met engel Gabriel. Hij had haar begenadigde gevoeld. U moet dat zelf maar nalezen in Matthäus 2. Of 1 is het. En hij had haar verteld dat de Heilige Geest over haar zou komen. De Allerhoogste zou haar overschaduwen en zij zou zwanger worden. Van een zoon die zij Yeshua moest noemen. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal zijn einde nemen. Dat heeft de engel gezegd, Jozef. En als bewijs, als teken, we hebben het al naar voren gebracht, gaf hij de zwangerschap van die oude tante mij te horen. 5 maanden zwanger, terwijl het eigenlijk niet mogelijk was. Bovennatuurlijk, net zoals bij Sarah destijds en Abraham. Begrijp je, Jozef, waarom ik zo snel nou naar dat bergland in Judea wilde gaan? Jozef begreep het. In de maanden daarna werd bij Psalm 139... vers 13 tot 18 in Maria vervuld. Dus even kijken wat er staat. Zo'n prachtige profetische psalm met betrekking tot Maria. Daar staat: want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepte van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren ze alle opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God. Hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, ze zijn talrijker dan het zand. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. In die maanden, nadat Maria teruggekomen was van haar tante Elisabeth en Zacharias, vormde in de baarmoeder van Maria, vormde God daar een mensenkind. Hij weefde daar de cellen aan elkaar. Hij vormde daar de nieren van een mens en de longen, de maag. De schepper van hemel en aarde werd daar gevormd in de schoot van Maria als een mens. Een onbegrijpelijk wonder. We lazen het, het troetelkind bij de vader, de voedsterling, werd daar in Maria's baarmoeder gemaakt door God zelf. God kon niet dieper dalen dan dat. De eerste mens was gevormd uit de aarde. En nu vormde God weer een mens, de mens, in de schoot van Maria. En naarmate de zwangerschap voortduurde, kregen ze wel een probleem. Jozef en Maria. Ze wisten wie er geboren zou worden. De Allerhoogste had hem verwekt. En zijn naam zou zijn Yeshua, God verlost. Maar ze wisten ook waar die geboren moest worden. Dat had namelijk 5 eeuwen daarvoor de profeet Micha verteld. Micha 5 vers 1 in Bethlehem, Ephrata. Maar dat was wel 120 kilometer ten zuiden van Nazareth. En het was niet zo dat ze eventjes zo in de Volkswagen stapten om er naartoe te rijden, want die waren er toen nog niet. Het waren 4 dagreizen lopen. Ja, en in haar toestand, hoe moest zij eigenlijk wel naar Bethlehem? Nou, geloof maar, daar hebben Jozef en Maria best voor gebeden. Van, Jozef, wanneer zullen we gaan en hoe eigenlijk? Hoe moeten we dat voor elkaar krijgen? Kijk, we hebben zo'n geweldige regisseur. Ik hoop dat u dat, ik heb het hier wel meer gezegd. Als u dat beseft, hoe rijk dat we als kind van God zijn. Dat we zo'n hemelse regisseur hebben die elke minuut van ons leven bepaalt en invult. Voor één kind liet God 2000 jaar geleden de hele wereld, de toenmalige wereld, op zijn kop zetten. Hij gaf in het hoofd van keizer Augustus de gedachte van: ik moet alle mensen laten inschrijven in de plaats waar hun erfdeel ligt. En dat ging over belastingen en zo die ze moesten innen. Alle mensen in zijn rijk, in het Romeinse Rijk, moesten worden ingeschreven in de plaats waar hun erfdeel lag. En uitgerekend in de maand dat Maria uitgeteld was, moest Jozef zich laten inschrijven in Bethlehem Ephrata. De hele wereld werd op zijn kop gezet. Voor het ene kind. Zoals ook de hele wereld op zijn kop gezet werd. In de volheid van de tijd. Toen God daar als mens geboren werd. En je ziet ze daar gaan. Jozef en Maria. Maria ook zwanger. En daar gingen ze. Met dankbaarheid en blijdschap in hun hart. God had hun gebed verhoord. God die had een weg gegeven waar van mensenkant een onmogelijkheid was eigenlijk. En daar gingen ze. Die 120 kilometer naar het zuiden. Er is in de loop van de eeuwen ontzettend veel gefantaseerd over die kerstnacht. De meest malotige liederen zijn gemaakt en gezongen. En ja, nou, dat weet u zelf wel. Dat een kind in doeken gewonden werd, was heel normaal in die tijd. Heus niet dat dat iets bijzonders was, want alle kinderen die geboren werden, werden in doeken gewonden in die tijd. Er staat ook in Lucas 2 vers 6, toen zij daar waren, werd het kind geboren. Niet toen ze eraan kwamen, maar toen ze er waren. Dus waarschijnlijk zijn ze al wat langere tijd in Bethlehem geweest. En waarschijnlijk ook in een herberg of in de herberg. Maar weet je, toen het moment aanbrak dat Maria zou gaan bevallen, was er in de herberg geen geschikte plek om te bevallen. En het was ook zo, als een bevalling plaatsvond bij Joden, werden al die Joden werden onrein. Maar het voornaamste was, God wilde niet dat zijn zoon geboren zou worden in een herberg, maar het lam Gods moest geboren worden in een stal. Want hij zou later zich openbaren als het lam Gods dat de zonde der wereld weg zou dragen, als het lam van God. En in het hele Oude Testament was de nadruk gelegd op een schaap. Adam en Eva werden waarschijnlijk, die werden met beestenvellen bekleed, maar het waren hoogstwaarschijnlijk schapenvachten. Dat als God naar beneden keek, dan zag hij twee schapen lopen. Want het wist het, straks komt er een plaatsvervangend schaap. Een lam. En een lam moet niet in de herberg geboren worden, maar in een stal. Maar niet zomaar een stal. Er was één bijzondere stal in de velden van Bethlehem Efrita, die alle herders, en dat waren er tientallen, misschien wel honderden herders, want rondom Bethlehem, daar werden duizenden schapen gefokt voor de offerdienst in Jeruzalem, op het tempelplein. Het was een plek die alle herders wisten. Dat was namelijk de stal waar de moeilijkste schapenbevallingen plaatsvonden. Normaal werden in het voorjaar de schapen, die kregen lammeren, gewoon in het open veld. Maar een herder zag soms een schaap, die zegt, ja, dat moederschaap, dat aanstaande moederschaap, die redt het niet in het veld. En die werd afzonderlijk gebracht in de lammerenstal. In de tijd van het Loofhuttenfeest werden er geen schapen meer geboren. Die waren al veel eerder in het jaar geboren. Die lammerenstal stond leeg. Nee, er zaten geen ezels in en weet ik voor wat voor grote onzin dat in die liederen soms staat. Dat was een stal die bestemd was voor die moeilijke schapenbevallingen. En de moeilijkste bevalling zou plaatsvinden in die kerstnacht. Toen de Heer Jezus als het lam Gods daar geboren werd in die lammerenstal. Later zou die door de schaapspoort het tempelplein opgaan. En nog weer later zal die als het stemmeloos schaap geslacht worden op het kruis van Golgotha. En daar werd de Jezus geboren, in die lammerenstal. Was niemand bij. God de Vader was er, als de Vader van het kind. Pleegvader Jozef was er ook bij. En Maria. Daar werd Gods enige geboren zoon geboren. De herders zagen het. Ze hadden het gehoord van de engelen. Er zal vrede op aarde zijn. In de mensen een welbehagen. En ge zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. Alleen de Statenvertaling en de Herziende Statenvertaling hebben het Griekse woordje tij vertaald met de, liggende in de kribben. Niet in een kribben. Als dat zo geweest zou zijn, hadden de herders alle huizen van Bethlehem af moeten gaan, want in elk huis stonden kribben. Ze hadden allemaal wel vee, die ze ergens daar hadden. Maar er stond in de kribben. En toen de engel dat zei, liggende in de kribben, wisten ze het gelijk. Ah, in de labberenstal, daar is de kribben. En ze gingen met vliegende haast, gingen ze daar naar die lammerstal, waar het lam Gods geboren was, te midden van die tienduizenden andere schapen die daar ook in de velden graasden. En die herders kwamen bidden. Wij zingen van de herdertjes lagen bij nacht en dat waren bonken van kerels. En die kwamen daar binnen en die zagen daar die baby liggen. In doeken gewonden. En ze zagen zoveel meer dan zoveel anderen zouden zien. Zij geloofden het. Daar lag de schepper van hemel en aarde. De beloofde Messias. Als een nietig mensje. En ze bogen zich neer. En laten wij eens even naast die wonkige herders gaan staan. En ze hebben zich over dat kind heen gebogen. En ze hebben het geloofd. De Zoon van God. Mens geworden. Een mensje met longetjes en nieren. Ach, de wereld weet wel de weg met een baby. Er wordt van allerlei onzin gedaan. Een baby kunnen we kennelijk wel aan. Maar daar lag wel het troetelkind van de Vader. Afgestaan door een liefhebbende God. De tekst is al genoemd, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is een enig geboren zoon. Het was Maria's eerst geboren zoon. Maar enig geboren zoon van God, die lag daar. Om een geweldig werk te gaan verrichten. Die herders zullen het allemaal niet begrepen hebben, maar één ding wisten ze. Daar ligt God als mens. In onze plaats. Hij kwam in onze plaats. Jozef stond er ook bij. Die heeft dat gezien. Hij was de eerste waarschijnlijk. Die zich over dat kind heeft heen gebogen. Yeshua. God verlost. Menselijk niet te begrijpen dat je zoiets kan geloven. Dat daar een kind ligt die jou gaat verlossen. Verlossen van de zonde. Van de dood, van de hel. De herders geloofden het. En juichende gingen ze de tent daaruit, die stal uit. God verheerlijkende. En de mensen die ze tegenkwamen, die moesten het horen. Yeshua is geboren. Jezus, de beloofde Messias, geboren. De mensen, ze hebben hun schouders wat opgehaald. Te veel gedronken misschien, die herders. Wat moet je ermee? Een paar maanden later kwam er weer bezoek. Het was toen waarschijnlijk december. God die zorgt dat de wereld bekend gemaakt wordt met de geboorte van zijn zoon. Waarschijnlijk in Babel. Waarschijnlijk Joodse sterrenkundigen. Die de schrift kenden van het Oude Testament. En ze hadden gehoord van Bileam, ja, geprofeteerd over een ster die op zou gaan in Jacob. En die sterrenkundigen hadden waarschijnlijk al lang de sterrenhemel in de gaten gehouden. Ze hadden waarschijnlijk ook Daniël 9 vers 25 en 27 gelezen van die jaarweken van Daniël. En ze hadden het uitgerekend, oh... We leven nu zo'n beetje in de tijd dat die vorst aan het eind van die 69ste jaarweek wel eens zou kunnen komen. En ze hadden in de sterren gekeken, ze hadden iets gezien. Ja, wat ze gezien hebben weet ik niet, maar ze hebben gezien. God die sprak in de sterrenwereld en ze zagen het. En ze wisten het. De koning der Joden is geboren. Het kan niet missen. En ze waren op pad gegaan. Nee, ze hadden eerst wat gezocht. Ze wilden wel geschenken meenemen. En met zorg hadden ze uitgekozen. Goud, wierook en mirre. En daar gingen ze. Met zoveel, dat zegt de schrift niet. meerdere. En waarschijnlijk hebben ze een paar maanden nodig gehad om uit Babel met hun kamelen door die woestijnen en zo in de richting van Israël, Kanaan, te gaan. En via koning Herodes waren ze in Bethlehem terechtgekomen. Ja, ze wisten het goed daar bij koning Herodes, die Farizeeërs. Waar is de koning der Joden geboren? Ja, niet in het paleis van Herodes. Maar als die geboren is, dan in Bethlehem Efrata. Want dat zegt de schrift. Dat wisten ze feilloos. Dank u wel, zeiden de wijzen. En dan gingen ze. Intussen waren Jozef en Maria uit de lammerenstal verhuisd naar een huis. Want dat hebben we ook gelezen. Dat de wijzen die kwamen in een huis waar Jozef en Maria verkeerden. Jozef komt niet meer te sprake hier. Was die niet in dat huis toen die wijzen kwamen? Vast wel. Maar die wijzen die hadden alleen maar oog voor de moeder. Nee, het kind en de moeder. Het kind en de moeder. En die wijzen, die geleerden, ze waren van hun kabelen afgestapt. En ze hadden zich op hun knieën in aanbidding voor het kind neergelegd. Ze wisten het. Ze geloofden het. Dat is de koning der Joden die geboren is. Begrepen ze alles? Vast niet. Maar ze geloofden het wel. En in aanbidding lagen ze voor dat kind. Ze zagen zoveel meer. Troetelkind bij de vader. De verlosser van de wereld. Hij zou de mensen verlossen van hun zonde. Ze geloofden het. En ze stalden daar hun goederen neer. Hun goud. Koninklijke heerlijkheid. En wie er ook. En mirre. Alles wijst op die hoogheid van de Heere. Mirre, wie er ook. Heeft alles met priesterschap te maken. Goud met zijn koningschap. Hij zou profeet zijn. En daar die wijzen daar ergens uit Babel misschien. Ze wisten het. God had het in hun hart gelegd. En we gaan eventjes bij die wijzen staan. Nee, staan kan niet, want ze waren geknield. Ze lagen in aanbidding voor het kind neer. En zo mogen wij in aanbidding voor de Heer Jezus neerknielen. Wij zijn zo bevoorrecht, weet u dat? Wij leven 2000 jaar later, ruim 2020 jaar later. Er is zoveel gebeurd in die tijd. Jozef is het toen nog niet. En Maria ook niet. En die herders niet. En die wijzen niet. Maar wij weten het wel. Zo'n 36 jaar na zijn geboorte werd hij gekruisigd. En daar hing die. Het troetelkind van de vader, wat mens wilde worden, wat een dienstknecht wilde worden. Die hing daar aan het kruisen om in de plaats van zondaren, verloren zondaren, zijn leven af te leggen. Daarvoor had hij zich laten wikkelen in doeken daar, in die lammerenstal. En daar hing hij aan het kruis. En hij heeft een verzoening aangebracht voor de zonde van ons. En hij maakte zich daar één met de zondaar. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Wij weten het. Wij zijn zo bevoorrecht. Omdat wij terug kunnen kijken. Die herders, die wijzen moesten nog vooruit kijken. Wij kunnen terugkijken. En we weten het. Dat kleine kind. Daar in die kribbe. Was een grote man geworden. En hij legde zijn leven af. En toen hij stierf, mochten al degenen die in hem zouden gaan geloven met hem meesterven. Ons oude ik is met hem meegestorven, met dat kind uit Bethlehem. En toen hij na 3 dagen en 3 nachten opstond uit de doden, mochten ieder die in hem gelooft, in de Heer Jezus, die gelooft met hem meegekruisigd te zijn en met hem meebegraven te zijn, geloven dat je met hem mee bent opgestaan in nieuwheid des levens. Een kind van God, de levende God. En we gaan nog een keer even naast die wijzen uit het oosten liggen. Met hun heerlijkheden, met hun schatten. En vanavond mogen we in alle dankbaarheid en in alle vreugde, al degenen die de Heer Jezus kennen, daar neerknielen bij de Heer Jezus. Het Lam Gods dat de zonde der wereld weggedragen heeft. Straks zullen we in de hemel, als we daar zijn, hem zien als het Lam staande als geslacht. Dat is een van de eerste dingen die we straks gaan zien als we in de hemel zijn. Dan liggen we net zoals die wijzen aan het oosten toen, liggen wij er aan de voeten van het Lam. En dat mogen wij hier al oefenen. Wij mogen hier het goud brengen. Ere zij God in de hemel, in de hoogste hemel. Wij eren hem, omdat hij vrede wilde brengen met mensen. Ook in ons. Hij wilde een welbehagen hebben in de mensen en vrede bewerkstelligen. Wij eren de verheerlijkte Heer als we dan liggen aan zijn voeten. En zeggen, dank u wel, Heer Jezus. U wilde mens worden, maar u bent de glorieuze overwinnaar. Dwars door de verzoening die u bewerkt hebt, dwars door de dood, bent u de verheerlijkte Heer die nu zit aan de rechterhand van uw Vader. En dan leggen we daar het goud neer waar we duidelijk maken, u bent zo geweldig. En als ik nou een Jood zou zijn, dan leg ik het goud neer omdat u de koning der Joden bent. Ja, wij zijn dan al lang in de hemel voordat hij dat waar gaat maken, zichtbaar maakt op de aarde. Want onze roeping is een hemelse. We zullen wel altijd bij de Heere wezen. Maar we mogen hem wel de glorie, de heerlijkheid brengen die de waard is met ons goud. En dan de wierook. Wij aanbidden onze hemelse biddende hoge priester, die met zijn volmaakte offeranden een volk heeft gekocht en betaald. En tot dat volk mogen wij behoren, ons wierook. En dan die mirre. Wij betonen onze toewijding door rein en onberispelijk voor zijn aangezicht te willen leven en in alles op hem te willen lijken. We leggen onze schatten bij hem neer vanavond. Meneer Jezus, we willen u aanbidden, omdat u dat zo waard bent. U bent onze Heer. En wij danken u dat we u mogen toebehoren. Wat een genade, wat een zegen. Ons leven mocht ook een Bethlehem worden, waar die door zijn geest in kon wonen. En we zijn een geweldige tempel geworden van Gods geest. En we mogen op de Heer Jezus gaan lijken. Hij daalde af. Wij mogen zijn voorbeeld volgen, dienend, altijd opziend naar die geweldige Heere van ons. En straks, de bazuin zal gauw klinken. Waar zeg je, dat heb ik al tig keer van je gehoord, broeder Blonk. We geloven het nauwelijks meer, als je het hoort maar gelooft. En als je maar let op de tekenen van de tijd, de bazuin zal binnenkort klinken. En dan gaan we naar hem toe. Dan zullen we hem zien en dan zullen we gaan liggen naar zijn voeten. Zoals die wijzen uit het oosten het deden. Zoals wij het nu oefenen hier op de aarde. En we brengen hem alle glorie tot in eeuwigheid. En we zullen het met elkaar uitroepen. Van Heer, wat hebben wij u lief. Met de liefde die u in ons hart hebt uitgestort. Wat bent u groot, wat bent u machtig. En altijd zullen we bij de Heer wezen tot in alle eeuwigheid. Wat een glorie voor hem. Amen.